Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dank je. Boardroom Panel.
Rabobank financierde honderden illegale ontbossers in Brazilië. En het OM eist 25 miljoen euro van chemiebedrijf Sabiek vanwege onveilige werkprocessen. Dat en meer bespreek ik met Anton Wiggers. Hij is bedrijvendokter, partner bij Themis Company. En Lieve de Klerk, directeur van SPI in Nederland. Welkom, dame en heer.
Goedemorgen.
Allereerst, als het even kan, jullie eigen nieuws. Lieve, waar wil jij de aandacht op vestigen?
Ja, ik zag gisteren een mooi artikel in het Financieel Dagblad dat het Rijk meer werk gunt aan aannemers die dat ook doen op een duurzame manier. En dat vond ik een heel positief nieuws. Ten eerste omdat er wordt wel eens een keer gemopperd over de rol van het Rijk in relatie tot aannemers. Maar je ziet ook wel dat hier het Rijk ook echt voortouw kan nemen. De zogenaamde enabler-functie kan op zich nemen. En dat aannemers daar ook positief op inschrijven. En ze daadwerkelijk ook investeren om duurzamere bouwplaatsen, om duurzamer te werken.
En wat mag en dat je dan meerekenen? Ook... Wat is dat, duurzamer bouwen? Want het gaat over het proces zelf, het gaat over het resultaat. Wat wordt er meegenomen?
Wat er dan meegenomen wordt, is vaak het materieel waarmee je werkt. De omstandigheden waarop je werkt. Bijvoorbeeld haal je de biodiversiteit, hou je die in stand. Wat voor materialen gebruik je? Wat voor materiaal gebruik je? Dus ga je circulair materiaal inzetten? Dus dat zijn elementen die je kunt meenemen in je duurzaamheidsquotum. Dus hoeveel CO2 bespaar je ter plekke? Hoe doe je het dan in de toekomst? Dat wordt verrekend in een zogenaamde NV-score. Daarmee kun je zogenaamd gunningsvoordeel krijgen. En de bedoeling is dan daarna dat je ook daadwerkelijk die maatregel die je zelf voorgesteld hebt ook inzet.
Ja, dat lijkt me wel.
Je zou natuurlijk kunnen bedenken dat je dat dan niet doet. Maar dat doe je dan vervolgens weer wel. En dus met andere woorden, de bouwplaats wordt ook duurzamer. Het project wordt duurzamer. En dus wat mij betreft dan ook toekomstbestendiger. En ik vind het gewoon heel positief dat het Rijk zegt, want dat is vaak wat duurder. Het is niet altijd goedkoper. Zeker het materieel, elektrisch materieel, is vandaag de dag echt nog wel duurder. Omdat het zo vaak ook meer tijd vergt. Omdat de investering hoger is. En dus het Rijk ook bereid is om de kost daarvoor ook op zich te nemen. Nou, dat vind ik echt wel een maatschappelijke rol van het Rijk. Rijkswaterstaat met name.
De maatschappelijke rol van accountants, vaker besproken, zeker in dit panel. En dan ook nog de rol van de beroepsvereniging, de NBA. Die hebben een eigen kennistoets. En er komt nogal wat aan examens op die accountants af. Soms circuleren er ook lijsten met antwoorden op toetsen. En nu heeft de NBA besloten om, Anton...
in de prullenbak met die test. We gaan ermee stoppen.
De kennistoets, hè? Die heeft dan een jaar of 10 dienst gedaan.
Nog 2014, tweejaarlijks wordt die afgenomen. Nou ja, we hebben natuurlijk, het is natuurlijk een hilarisch nieuws als je het op zich bekijkt. Als het, niet zo, als het ook niet een beetje triest was. Het doet ook iets met zeg maar, het aanzien van het vak. Beroepsorganisaties die ze op moeten toezien. Er zijn een aantal bestuurders opgesneuveld de afgelopen maanden. Het is eigenlijk te triest voor woorden, maar het zegt ook iets over hoe hier wordt mee omgegaan binnen de branche.
Nou, of was die toets ook niet per se helemaal ter zake doen? Hè?
Er komt was een draak vanuit van een toets, de branche, Thomas, van een hoor toets, ik van de collega precies. Accountants. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. Dan ga je op inhoud ga je de discussie aan en zeg je, joh, die moet veranderen. Maar dit gaat om het circuleren van antwoorden, maar ook de top van de bedrijven bij de accountantskantoor zelf, die daar zeg maar, niet al te nauw naar hebben gekeken, om zo maar te zeggen.
Maar is het dan logisch als de NBA moet constateren die antwoorden die liggen voor het oprapen, dan heeft zo'n toets ook niet zoveel zin.
Dat is
gewoon in de prullenbak?
Nou, ik denk dat er iets anders moet komen. Ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Want je kunt het natuurlijk niet zomaar laten passeren. Niet voor niks is dit ingevoerd in 2014. Maar de wijze waarop er mee wordt omgegaan, ja, dat antwoordenlijsten circuleren zegt ook iets over het niveau van het examen en hoe het wordt opgezet.
Dus hebben nu gezegd, die kennistoets die stellen we ter beschikking aan de accountant zelf, als zij daar binnen hun organisatie iets mee willen. Ga je gang.
Dat zou je kunnen doen, maar dan moet je wel toezicht houden. Om te gaan kijken, als je niet haalt, wat gaat er dan gebeuren? En het is een slager die zijn eigen vlees gaat keuren.
Ik bespeur enige aarzeling aan de andere kant van de tafel. Lieve, hoe moet het verder met deze kennistoets of met toetsen van deze sector in het algemeen?
Nou, ik pak net een iets ander aspect erin. Namelijk, het accountancyvak is wat mij betreft geen solovak. Dus er wordt ook heel vaak ook overlegd en er wordt kennis met elkaar gedeeld. Dus ik vroeg me af, in de eerste instantie had je die kennistoets überhaupt niet anders moeten opzetten en ook samenwerking in het beantwoorden toen moeten laten. Nu wordt er gezegd van ja, dat niet gemogen. Iedereen moet die kennis paraat hebben. Maar het is zo'n complex vak dat juist het vermogen om ook met elkaar even te sparren ook misschien wel beloond moet worden.
Ja, maar is en dat er iets zit anders niet... dan zeggen, hier is het antwoord op vraag 6.
Ja, het is een nuance, dat klopt. Wat er gebeurd is natuurlijk niet goed te praten. Maar in eerste instantie had je kunnen bedenken dat zo'n kennistoets ook anders had opgezet kunnen worden.
Anton?
Ja, het gaat hier om gedrag van mensen in mijn beleving. En dat kun je niet goedkeuren in dit geval. Ik ben het met je eens dat je ernaar moet gaan kijken, maar dan moet je gaan evalueren. Het niveau van de toets. Of je moet gaan samenwerken, dat is prima. Ik ben zelf ook in dat vak begonnen. Maar dit staat zo haaks op wat een accountant zelf constateert binnen een onderneming. Dat je eigenlijk dit niet kunt laten passeren op deze manier.
We gaan naar het Openbaar Ministerie en de eis van 25 miljoen euro boete voor het chemiebedrijf Sabiek vanwege een opeenstapeling van onveilige werkprocessen tussen 2015 en 2019. Onder andere de Volkskrant heeft daarover bericht. Het chemiebedrijf op het Gemmelotterrein in Geleen zou de interne protocollen niet hebben gevolgd en daardoor ontstond niet alleen milieuschade, maar raakte 3 werknemers ernstig gewond. Eén van hen overleed zelfs. Het gaat om een aantal incidenten, zware brandwonden hebben mensen opgelopen omdat er een tank met hete olie openknalde. Een van hen overleed, zoals gezegd. Van een tankopslag die niet goed sloot, was dat Anton al sinds 1971 blijkbaar bekend. Maar ach, het ging toch altijd goed. Waarom iets doen? Hoe kan zoiets?
Ja, nou ja, het Openbaar Ministerie is ook niet mals in ook wat ze publiceren. Ze hebben het over amateuristische vanwege veiligheid. Werkprocessen zijn niet op orde. Ik heb nog eens even gekeken naar de reactie van Sabiek in 2014 op toenmalige aanbevelingen van het Openbaar Ministerie. Nou, die zijn van harte overgenomen. Alleen ja, er is niks mee gebeurd. Dan heb je het over de ketensamenwerking, ketenverantwoordelijkheid dragen, over incidentrapportage. Ik weet, als ik bij een chemiebedrijf kom, dan is in de boardroom is er rapportage over de yield en uptime en is er echt structurele rapportage over incidentmanagement, ook over bijna incidenten. De vraag is wat daarmee gebeurt binnen deze organisatie. En de vraag is ook wat de board hier heeft bereikt.
Maar kun je op basis van deze incidenten stellen dat er te weinig mee gebeurd is?
Dat kun je denk ik zeker zeggen. Zeker als je een aantal mensen het leven erbij verliezen. Ja.
Ja. Maar hoe kan dat dan? Dan kom ik toch bij mijn vraag. Als je zegt die processen die zijn er. Jij komt bij bedrijven over de vloer waarop van alles wordt gerapporteerd. En hier is dat misschien wel gebeurd, maar is dat met de mantel der liefde bedekt?
Nou ja, het moet ook zich in het gedrag van de medewerker zelf. Ik zag gisteren, liep ik over het terrein van een klant van ons in het zuiden van het land. En daar stond een medewerker op het dak. En niet gezekerd. En als er dan wat gebeurt, dan wordt er toch naar die ondernemer gekeken. Terwijl de man op het dak in principe zelf de keuze maakte om dat niet te doen. Dus het is ook een menselijk falen. Het heeft te maken met toezicht, het heeft te maken met rapportage, het heeft te maken met de cultuur binnen een organisatie, maar ook over het naleven van de regeltjes en hoe je daarmee omgaat als organisatie.
Nou, komen we toch weer bij het naleven van regels. Lieve?
Ja. Nou ja, wij kennen Sabiek heel goed. Hè. Wij werken daar, wij werken ook op die plant. Ja, ik herken mij echt totaal niet in het beeld dat het OM nu schetst. Dat is een heel verantwoordelijk bedrijf. Wij werken daar onder andere ook in de veiligheid. En wij werken aan die machines, aan die installaties. Wat jij beschrijft is aanwezig in de boardroom. Ja. En dat daar wellicht procedures aangescherpt hadden moeten worden. En dat dat vreselijke incidenten zijn, hè, dat is absoluut wel waar. Maar dat is een heel verantwoordelijk bedrijf. Voor die incidenten had het een smetteloze staat van dienst. Dat heeft het overigens de afgelopen 4 jaar nu weer opnieuw. En dat slaat onverlet dat daar wellicht, ongetwijfeld, procedures misschien echt wel aangescherpt moesten worden. Maar de manier waarop het OM Sabiek op deze manier schetst, dat is gewoon, ik herken daar echt nul van. Dat is,
maar die situatie wordt toch geschetst aan de hand van zaken die gebeurd zijn?
Die zaken zijn inderdaad gebeurd. Maar je moet ook kijken, het OM gebruikt nu onder andere verbeterrapporten die ze zelf gemaakt hebben om Sabiek nu in een kwaad daglicht te stellen. Ja, dat is natuurlijk wel de omgekeerde wereld. Hè. Je maakt een uitgebreide analyse. Dat is de basis voor je verbeterproces. Die zetten ze ook allemaal in, want er is veel ook weer opnieuw gebeurd naar aanleiding daarvan. En dat wordt dan vervolgens niet verteld. Hè. Het gaat nu heel erg alsof Sabiek met opzet mensen in het gevaar gebracht heeft. Ja, dat is gewoon echt totaal bezijdend.
Nou, dat zegt de advocaat, die hebben ze natuurlijk ingehuurd wel. Er is geen sprake van opzet, dus ook geen sprake van een misdrijf. Bovendien zijn dit zaken van een inmiddels wat verder verleden.
Ja, de aard, ja.
Maar dan nog kun je er wel een principiële vraag over stellen waarom dit gebeurt. Of is het.
Die moet je ook stellen.
Gehakt wordt vallen Spaanders.
Nee, die moet je ook wel stellen. Maar het is waar gehakt wordt vallen Spaanders. Dus natuurlijk moet je. Je moet daar zelfs ook wellicht een procedure over volgen. Maar de manier waarop het geschetst wordt, die is niet correct. Het Openbaar Ministerie haalt er van alles bij. En zo is dat. Ik herken dat bedrijf in ieder geval zo niet. En in die zin is Sabic niet anders dan vele grote petrochemische bedrijven die de veiligheid ontzettend hoog in het vaandel hebben staan. Maar dat laat onverlet dat het vreselijke incidenten zijn. Dus ik zeg niet dat vaak maar alles weg van de tafel. Dat is niet wat ik zeg. Maar ik merk gewoon het beeld wat geschetst wordt. En dat is tegenwoordig, vind ik, veel in Nederland zo. Ten opzichte van de industrie. Hè. Industrie is slecht. Industrie is onverantwoordelijk. Industrie doet maar wat. Industrie moet eigenlijk weg. En dat is eigenlijk wat ik hier ook weer zie.
Anton?
Nou ja, kijk. Als je iets nuanceert, want deze onderneming, Gemmelot Terrein, er zitten 60 bedrijven, hè, waar je het dan over hebt. En die zijn ook zeg maar aangeklaagd. Dus je moet het wel wat genuanceerder bekijken. Want als je het nu 5 jaar goed doet en er gebeurt 1 incident, dan kijken wij 30 jaar terug. En zeggen. Hè, dus zo moet je denk ik wel ook nuanceren. Maar ik denk ook dat je gewoon kunt rapporteren als onderneming. Dit hebben we het afgelopen jaar gedaan. Dit is ons beleid. We hebben zelf een klant die zeg maar de chemiebedrijf bij elkaar sleutelt. En ik zat laatst bij een directeur. Die
wat zei, is dat chemiebedrijf bij elkaar sleutelen? Voor
onderhoud worden ze uit elkaar gesleuteld. Ja. En die zei tegen mij laatst: de hond is gaan zitten bij een medewerker. Ik zeg: wat? Hij was helemaal chagrijnig. De hond is gaan zitten. Weet je wat dat betekent? Als je daar binnenkomt, dan word je zeg maar bij een drugshond wordt er naast jou zeg maar langs geleid. En die gaat dan zitten als jij hebt gebruikt. Dus die controles zijn echt best wel heftig. Ja. Maar ik denk wel dat je daar als organisatie wat meer open in moet zijn. Dit is er gebeurd, dat hebben we geleerd, dat is ons beleid, dat hebben we gezegd en zo gaan we hiermee om. Dan krijg je toch een andere context.
Dat is gebeurd. Zij mochten pas gisteren is hun verweer openbaar geworden. Ja. Je ziet ook nu al, hè, nu dat men dat gelezen heeft, dat men al een beetje begint te draaien ten aanzien van de manier waarop dat Sabic afgeschilderd is. Hè. Dat men degelijk wel ziet dat Sabic maatregelen genomen heeft, procedures aangescherpt heeft. Ik begrijp dat daar ook een nieuwe plantmanager gekomen is, hè, die echt ook wel weer opnieuw zaken op orde gesteld heeft. Dus dat reflecterend vermogen is heel belangrijk. Hè?
En, ik ben met je eens dat ze nu hebben mogen reageren. Maar ik denk ook dat je vanuit de boardroom proactief maatschappelijk moet kunnen rapporteren. En zou moeten gaan rapporteren om zeg maar het gevoel van veiligheid te vergroten.
Ja, maar ik zeg jou, dat gebeurt.
Dat weet ik.
We gaan naar plekken voor de industrie en of industrie nog wenselijk is. In Nijmegen heeft de gemeente voor bijna 7 miljoen euro de asfaltcentrale APN gekocht, zodat die kan worden ontmanteld. De asfaltcentrale is eigendom van het bouwbedrijf Dura Vermeer. Die ligt aan de rand van een woonwijk en zorgt vanwege de uitstoot al jaren voor milieuproblemen in Nijmegen-West. Ja. En nu heeft de gemeente gezegd, ook in reactie op aanvankelijke uitbreidingsplannen voor die fabriek, dan kopen we het zelf maar. Dat kost gemeenschapsgeld. Hè. Die grond is 5 miljoen euro waard, er is 7 miljoen betaald. Kost 2 miljoen. Zien wij als de beste oplossing. Lieve, zie jij het ook als de beste oplossing?
Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Die fabriek stond daar eerst. En daar is die woonwijk omheen gebouwd of tegen aangebouwd. Ik denk dat iedereen inziet dat op lange termijn wat je ook doet aan die fabriek daar, dat je die niet duurzamer kunt krijgen of minder overlast leverend kunt krijgen dan dat die is. Dus de enige manier om daar die oplossing te genereren is toch dat die fabriek daar weg moet. Dat dan vervolgens de gemeente daar ook een rol in neemt, financieel vind ik. Ik vind eigenlijk beide bedrijven, de gemeente en Dura, voor zover ik daar kan overzien, daar wel heel verstandig in reageren. Want Dura had daar veel meer voor kunnen vragen, doen het niet. En de gemeente moet daar ook wel echt haar rol in nemen.
Want die worden niet gecompenseerd voor commerciële verliezen.
Nee.
De gemeente beschouwt dat als winst. Hè? Als je het ook afzet tegen andere projecten waar dat speelde in Amsterdam, onder andere de Hemweg. Dat moest veel meer kosten. En hier wordt puur en alleen de taxatiewaarde betaald.
Ja.
Dat is omdat Dura Vermeer wel wilde inschikken, denk jij?
Ik ken niet de casus, hè, maar ik ken wel Dura Vermeer, uiteraard. En ik ken hun wel als een heel verantwoord bedrijf. Dat niet alles ten koste van de maatschappij daaruit zal willen slepen. Hè. Dat gis ik hier nu natuurlijk een beetje. Maar zoals ik ze ken, zullen zij gedacht hebben, dit is gewoon de beste oplossing voor iedereen. Wij hebben weliswaar geen afvalcentrale meer, of geen asfaltcentrale meer. Of die ene centrale niet meer. Het kan niet meer verduurzaamd worden. Het kan niet toekomstbestendig worden. Ja, dus wat is dan de beste oplossing?
Die asfaltcentrale die werd genoemd in een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. In één zin met gemoers, met Tata Steel. Dat was voor de gemeente ook de reden om de duimschroef een beetje aan te draaien. De wethouder die verantwoordelijk is voor dit dossier zegt ook, ja, we hadden met terugwerkende kracht wel wat meer moeten doen en wat eerder moeten doen, maar het ontbreekt ons ook aan het juiste instrumentarium om echt grip te krijgen op dit soort bedrijven. Is het wenselijk dat de gemeente meer grip kan krijgen op die bedrijven, sneller ingrijpt? Moet dat?
Nou ja, ik denk dat het sowieso moet als je bij gebieden komt waar mensen wonen. Dan zul je gewoon meer moeten controleren. Er zijn ook daar een aantal incidenten geweest afgelopen jaar. Er zijn veel klachten geweest van de omwonenden. Wat mij hier echt intrigeert is dat de vraag van Duraf meer was, kunnen wij de productie hier verdubbelen? En dat de aanleiding was voor de discussie. Dus ja, dan vraag ik me toch af en toe van, hoe werkt dat dan binnen zo'n boord? Ik ben het helemaal met jou eens met het verhaal. Maar ik begrijp dan niet zo goed dat Duraf meer op basis van een vraag om de productie te verdubbelen op die locatie, deze discussie op zich afroept en dat de gemeente dan zegt, we nemen het wel van je over. Ik kom zelf uit Groningen, daar hebben we ook iets soortgelijk geval gehad. Heeft bij het Agrunel-terrein, iedere Groninger kent dat nog wel, heeft 7-8 jaar het terrein opengelegen en 7 meter afgegraven. Je zou nog eens moeten kijken wat er in de grond zit.
Ja, het interessante is natuurlijk wel dat wat Lieve zegt correct is. Hè? Die fabriek is er eerst.
Ja.
Dan is er nood aan woningen, dus komt die woonwijk steeds dichterbij. Dit is een illustratie van het gevecht om ruimte. En ook een plek die de industrie moet kunnen opeisen ergens.
Het is volkomen logisch wat er gebeurt. Het is ook begrijpelijk. Maar ik denk wel dat je als gemeente moet gaan nadenken over je vestiging. Dat heb je ook, je vestigingsbeleid. Dat je zegt, nou, binnen zoveel jaar moet je gaan herlokeren. Daar moeten we het over gaan hebben met
Waar ga je dan herlokeren?
Nou, aan de rand van de gemeente.
Ja. Of veel verder weg.
Ja.
Dat had best wel gekund. Je ziet eigenlijk, want jij vraagt, zou de gemeente moeten kunnen ingrijpen? De gemeente had veel eerder, en nu is het achteraf, maar zo gaat het heel vaak, omgevingsbeleid, omgevingsvergunningen, inpassingsbeleid. Dit hadden ze 50 jaar of 70 jaar geleden wellicht, of ik weet niet hoe lang dat dan, misschien te lang. Maar in ieder geval een aanzienlijk aantal jaren geleden hadden ze moeten bedenken dat er een knelpunt zou komen tussen wonen en industrie. En allemaal goed en wel, maar asfaltcentrales hebben wij nodig, hè? Het is niet zo.
Er zijn er ook nog 29 volgens mij in Nederland.
31 denk ik zelfs nog niet. Ongeveer hetzelfde, ja. Het is al. Maar die hebben wij ook nodig. Hè. Asfalt moet je kunnen recyclen, dus je hebt een afvalcentrale nodig. Dus het gaat ook. Waarom zou je achteraf weer moeten kunnen ingrijpen? Nee, leer vooraf te bedenken wat de consequenties van die keuzes is.
Je kunt ook vooraf allerlei eisen opstellen en dan in de praktijk tot de conclusie komen dat het moeilijk is om die altijd te respecteren. Zometeen dus heel veel meer over ontbossing in Brazilië en de rol van Rabobank. Bestaat uit Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company en Lieve de Klerk, directeur van SPI in Nederland. Rabobank verstrekte honderden leningen aan boeren die zich schuldig maken aan illegale ontbossing in Brazilië. Blijkt uit onderzoek van het FD in samenwerking met een Braziliaanse NGO Reporter Brazil. En dat ruist in tegen het nultolerantiebeleid van de bank. Die beweert al jarenlang geen zaken meer te doen met boeren die deze overtreding begaan. Anton, ik vroeg jou bij het eerste onderwerp, hoe kan dit? Laat ik het nu anders formuleren. Wat gaat hier mis?
Ja, Thomas, voor de goede orde, een verdenking is nog niet dat je strafbaar bent. Dus ja, dat is ook de reactie van de bank. Wat gaat hier fout? Nou, wat gaat hier fout is in principe de uitvoering van de strategie versus de vlag die je uithangt dat je een zero tolerance beleid hebt hier op dit gebied. Beeld en geluid, dat lopen niet synchroon. En de vraag is ook, hoe kan dit? Je hebt zelfs nog een toename gezien van 1 miljard aan die boeren het afgelopen jaar. Dus ja, beeld en geluid lopen niet samen. Dat heeft ook weer, denk ik, te maken met het gedrag binnen het land. Het gaat hier om de lage landen, heb ik begrepen. Een onderdeel van de Rabobank.
Dat is een Rabo-dochter. En Rabobank zelf is er trouwens ook direct actief. Verstrekt ook via een ontwikkelingsbank leningen.
Ja. Dus ja, ik denk dat je hier echt moet gaan zeggen, dit is ons beleid, wat er niet bij past, daar gaan we iets mee doen. En wat gaan we ermee doen? We bouwen dan zeg maar binnen 3 jaar die hele kredietlijn af. Dan laat je ook zien dat je ermee bezig bent. Het komt nu wat ongeloofwaardig over. En het wordt natuurlijk ook weer geframed. En dan deugt er van de hele bank niks meer.
Maar waarom zou je je hele kredietportefeuille afbouwen? Waarom zou je niet gewoon kunnen zeggen, wij zien in Brazilië wel degelijk een beloofd land. Er is daar veel wat we nodig hebben. Mais, soja, veeteelt, allemaal tot je dienst.
Niks mis mee.
Als je je maar binnen de wet begeeft.
Precies, niks mis mee, inderdaad. Maar dan moet je wel houden zeg maar, aan je eigen beleid. Als je zeg maar, zelf een zero-tolerance-beleid communiceert, als het hier om gaat, dan moet je ook zo handelen. En als je niet consistent bent in je beleid en in je uitvoering met hetgene wat je zegt, ja, dan heb je een probleem.
Is het moeilijker om consistent beleid te voeren ergens ver weg dan dicht bij huis?
Nou ja, de vraag is ook, hoe bereikt dit de top van de Rabobank? Hoe vaak zie je nog een bankier op locatie verschijnen? En hoe had je dat kunnen weten? Maar dat is een andere vraag. Ik denk dat je dan als het FD dat kan uitzoeken, dan kan je eigen accountants het ook uitzoeken. Kijk, als je krijgt tegenwoordig, als je met een 200 euro biljet inlevert bij de bank, krijg je een vraag van de afdeling van de Rabobank die erover gaat. Zeg maar dit was team. Als je dat vergelijkt met deze aspecten die ook in de krant komen, ja, is het gewoon niet meer in balans.
Maar is het liever bewust een oogje toeknijpen of is het niet kort genoeg op de bal zitten? Wat gebeurt
hier? Ik mag hopen dat het echt niet het eerste is. Ik ben het helemaal met Anton eens. Als jij een bepaald beleid hebt, dan moet je compromisloos dat beleid uitvoeren. Zeker als het over dit soort onderwerpen gaat en je het een op een verbindt ook met je purpose die je wilt zijn als bank. En dan ten tweede verbaas ik mij er echt over dat dan je checks en balances niet op orde kunnen zijn. Het gaat niet om een klein land, het gaat niet om een klein volume activiteiten. Dit had je echt kunnen weten. Dus ik mag hopen dat het niet is een oogje dichtknijpen. Dus alles vind ik toch hier, blijkt niet te kloppen.
De reactie van Rabobank, die is sumier, maar hij is er. En Anton haalde hem al even kort aan. Want het FD heeft klanten van Rabobank teruggevonden op de lijst bedrijven die een ontbossingsembargo hebben gekregen van die Braziliaanse toezichthouder. En zegt de bank dan, ja, het feit dat er een embargo is, dat staat voor ons gelijk aan een verdenking en is nog geen bewezen overtreding. Snijd dat hout.
Dan kom je dus een ongelooflijk een heel schimmig gebied. Juist als je als bank zo recht op de draad wil zijn en ook dit hele holistische beleid uitstraalt, zou je al van tevoren moeten zeggen, ook dat soort dingen, embargo is per definitie no-go area. Maar hier lijkt het alsof dat een aantal bedrijven staan dan blijkbaar op die lijst. Blijkbaar staan er meerdere die dan niet op die lijst staan. Dus het is een hele gemengde of een hele rare manier van zaken te benaderen. Ja, ik vind het heel wonderbaarlijk zelf. En zeker als je dan ook deze uitleg geeft. Hè, we hadden het net over, kom als board transparant naar voren. Leg uit wat je doet. En als dan dat de eerste reactie die de Rabobank doet, kom je nog verder eigenlijk in het verdomme hoekje te staan.
Ja, is dit alles wat je niet moet doen? Als je toch wil reageren op deze zaak, Anton?
Nou ja, alles wat je niet moet doen. Je moet echt het voortouw nemen in je communicatie. Maar ik denk dat hier bewust ook zaken niet zijn gecontroleerd. En dat zeg ik hierom. Als je een miljard extra investeert in diezelfde kredietlijn, dan wordt er ook over gesproken in dat land. En wordt er ook zeg maar toestemming gegeven en geaccordeerd op diezelfde lening. Dus ik vraag me af hoe zeg maar dat hele traject in elkaar zit, lokaal, en de communicatie naar de centrale bank hier in Nederland.
Hoe zou de ontwikkelingsbank, die ik net al even kort besprak, zich voelen over deze kwestie? Want Rabobank en Rabo-dochter De Lage Landen verstrekken die leningen via een ontwikkelingsbank. Overigens, Rabobank en De Lage Landen zijn zelf verantwoordelijk voor het klantbeleid en het acceptatiebeleid.
Ja.
Maar het wordt wel gefaciliteerd via die ontwikkelingsbank. Moet die zich nog roeren in deze zaak?
Nee, dit moet je uitzoeken. En hier moet je echt de communicatie gaan opzoeken. Ik weet het ook niet, hè, maar ik weet wel dat dit echt schadelijk is voor het imago van de bank. En goed voor niemand.
Het raakt ook een beetje, Lieve, aan een discussie die politiek gezien wel speelde de afgelopen tijd. Namelijk de maatschappelijke zorgplicht, ook wat internationaal ondernemen betreft, hè, IMVO. Mm-hmm. Waar het kabinet ter 11e uur van zei, nou, wij doen toch een stapje terug. We vinden dat ingewikkeld. Zou bij het wel invoeren van zo'n wet, dus de internationale maatschappelijke verantwoordelijkheid, zou dat iets schelen in deze zaak? Zou dat nou zaken scherper stellen?
Dat geloof ik wel. Ja, ik zelf vond het jammer, hè, dat stapje terug gedaan is. Omdat ik wel degelijk denk dat je internationaal je maatschappelijke verantwoordelijkheid kunt integreren in je inkoopbeleid. Ik denk het wel, want dan had je door de regel gedreven, waar een bank uitstekend in staat is om dat te implementeren, had je toch weer nieuwe checks en balances moeten in introduceren. Dus ik denk het wel degelijk. Dan had je normaal gezien die vraag moeten stellen. He, wat doen wij in andere landen? Hoe consistent zijn wij? Hoe controleren wij dat? Ja.
Want ontsnapte jij wel dat Nederland tempo probeerde te vertragen in plaats van te accelereren? Wat betreft die wet?
Nee, daar begrijp ik helemaal niks van. Dan moet je als bank verre van blijven, denk ik, met politieke inmenging. Ja, zeker als het hier om gaat.
Nee, maar het ging niet zozeer om de politieke inmenging van Rabobank. Uiteindelijk ontstond er een serieuze bedrijvenlobby waarin werd gezegd tot gevangenisstraffen aan toe. We moeten dit niet willen. We moeten dit Europees coördineren. En wij gaan als Nederland niet voor de troep uitlopen.
Nee, maar dan moet je ook zeggen, wij volgen het Europese beleid van dat is dus en zo. Maar niet zeggen, dit zijn wij, dit dragen we uit en daar niet consistent mee handelen. Dat vind ik onbegrijpelijk.
Wat is de volgende reactie van de Rabobank, denk jij? Of proberen ze dit nu onbesproken te laten en vrolijk verder te gaan?
Ik denk, omdat wij het er niet over hebben, moeten ze ook wel reageren, Thomas. Dus ik denk dat ze zeker wel de communicatie op gaan zoeken en ook moeten gaan zoeken. Want ze moeten hier ook een verklaring voor geven.
Verwacht jij er nog wat van, liever?
Ja, ik verwacht er ook nog wat van. Als het goed is, ik hoop in ieder geval dat ze nu dat beleid zullen afkondigen, of die implementatie zullen afkondigen, daar geen 3 jaar over doen, ook niet.
Recht op de draad nu. Mooi
recht
uitdrukking.
Recht op de draad nu, voilà.
Lieve de Klerk, directeur van SPIE Nederland, Anton Wiggers, bedrijven, dokter, partner bij Themis Company. Dank voor jullie bijdrage aan dit boardroompanel. Tot een volgende keer, hopelijk snel weer.
Zie
je. Ja. En dit panel is overigens te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Ongevraagd advies.
De vermogensongelijkheid stijgt al jaren in Nederland. Tenminste, dat zou je denken als je de verkiezingsprogramma's en de afgelopen debatten goed hebt gelezen en gevolgd. Niets blijkt minder waar. De vermogensongelijkheid in Nederland daalt al sinds 2015, zegt het CBS. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan Links Nederland en aan de leden van de Quote 500. Dat komt van Robert de Boek, topman van Antea en maker van de podcast Van Alle Markten Thuis samen met Kees de Korte. Robert, goedemorgen.
Goedemorgen, Thomas.
Ja, die podcast die heet niet voor niets zoals die heet. De Markt en niet Van Alle Vakbonden Thuis. Past dit in jouw straatje?
Ja, geweldig, geweldig nieuws. Ik erger me dood de afgelopen weken met die verkiezingsdebatten en campagnes. Iedere keer als ik Timmermans, Esther Ouwehand, Lidia Marijnissen, Rob Jetten, noem ze maar op, aan het woord hoor. Iedere keer wordt gezegd, de vermogensongelijkheid onder het neoliberalisme van het bewind Rutte is toegenomen. Nee, niet waar, onzin, lees de CBS-cijfers en je ziet dat niet waar is.
Hoe kan het dan toch zijn dat van links tot rechts het hele politieke spectrum zich grote zorgen maakt over bestaanszekerheid? En met recht, want 1 miljoen mensen iets minder op dit moment leven in armoede. Dus er gaat misschien wel iets mis tussen de rijken en de mensen die aanzienlijk minder rijk zijn.
Ja, kijk, die cijfers van het CBS die inderdaad laten zien dat sinds 2015 de vermogensverschillen tussen huishoudens jaarlijks zijn afgenomen. Zijn natuurlijk gemiddelde. En het komt door de waardestijging van woningen. En het CBS zegt, prijzen van goedkopere woningen stijgen procentueel harder dan duurdere woningen, wat de ongelijkheid verkleint. In het afgelopen jaar zagen huishoudens hun vermogen gemiddeld stijgen met bijna 47.000 euro, nog exclusief het pensioenvermogen. Ja. Maar, zoals gezegd, dat zijn gemiddelde. In een zwembadje met een gemiddelde diepte van 80 centimeter kun je ook verdrinken. Dus natuurlijk aan de onderkant mensen zonder woning. Overigens over het geheel, als je de woningen buiten beschouwing laat, ook dan zijn de verschillen tussen huishoudens tot 2020 vrijwel stabiel gebleven, om daarna ook zelfs iets af te nemen. Dus zelfs dan is het gemiddelde verhaal van die vermogensongelijkheid onjuist.
Maar aan de basis van die CBS-cijfers staat het zogeheten Gini-coëfficiënt. Dat is een cijfertje. En als het 1 is, dan heeft 1 persoon alle rijkdom. Als het 0 is, dan is het vermogen gelijk gedeeld. En in die laatste 8 jaar waar jij het over hebt, hè, sinds 2015, zijn we van 0,8 naar 0,7 gegaan. Ja, is het dan iets minder erg of zijn we volledig uit de zorgen?
Nee, we zijn niet volledig uit de zorgen. Maar zeggen dat de vermogensongelijkheid toegenomen is, is gewoon onjuist. En ja, je kan, dat is een politieke keuze, je kan nog steeds vinden dat een Gini-coëfficiënt van 0,7 hoog is. Overigens is dat lager dan in omringende landen. En de inkomensongelijkheid, want als je naar het verkiezingsprogramma van Timmermans kijkt, dan word je daar ook helemaal akelig van, de progressieve tarieven. Als je naar de inkomensongelijkheid in Nederland kijkt, die Gini-coëfficiënt is maar 0,29. Dus daar valt het helemaal reuze mee. Ja. Dus ja, het zijn gewoon onjuiste cijfers waar men zich op baseert. En hoe komt dat? Ja, ik hoor eergisteren, zet ik de radio aan op weg naar kantoor, dinsdagochtend, en ik hoor Lilian Marijnissen. En wat roept ze? Vermogensongelijk is toegenomen, want kijk eens de quote 500. Ja, alle records daar worden verbroken. Het aantal miljardairs is gestegen van 45 naar 51. De ondergrens is van 120 naar 125 miljoen. Ja, en dat zou dan reden zijn om een miljonairsbelasting in te voeren. Nou, voor mevrouw Marijnissen, een miljard is 1000 maal een miljoen. Dus ja, prima, als je een miljardairsbelasting, daar zullen die mensen niet echt heel veel armer van worden. Maar een miljonairsbelasting, dan raak je ook een gepensioneerde leraar die 30 jaar geleden in Amsterdam een huis kocht van 2,5 ton guldens. Ja, dat is nu 2 miljoen euro waard. En die man die heeft, of vrouw heeft relatief weinig inkomen. Ja,
dus Lilian Marijnissen mocht zich volgens mij een maand geleden al verheugen op jouw ongevraagd advies toen je dat verkiezingsprogramma tot je had genomen. Ik wil toch nog even terug naar wat je zegt. Hè. Belangrijke rol weggelegd voor mensen met een huis. En de waardestijging van de afgelopen jaren. Ook als je dat weg zou nemen, zie je nog steeds, als je kijkt naar die cijfers, dat het met die vermogensongelijkheid wel mee zou vallen. Maar dan blijven er toch twee zaken over die we nog even kort moeten bespreken. Namelijk, 1. Er zijn, zoals gezegd, heel veel mensen zonder eigen huis en zien nog maar eens aan een huis te komen. En 2. Als je een huis hebt, dat is papieren waarde. Je kunt het toch niet opeten? Je moet toch ergens een dak boven je hoofd hebben?
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.